Hele goedemorgen gemeente. Goedemorgen, heel fijn om jullie allemaal weer te zien zo op het einde van deze zomervakantie. En zomervakantie is toch ook altijd weer een periode van rust en herstel, waarbij er ook ruimte is, meer ruimte voor elkaar als gezin. Of met vrienden, met geliefden om tijd door te brengen. Het is ook een tijd om te genieten van de natuur, de schoonheid van de natuur. Misschien ben je in de bergen geweest of ben je ergens anders geweest. Misschien genoten van het Groninger landschap. Maar de vakantietijd toch, een heerlijke tijd van rust. En tegelijkertijd, en dat hoor ik ook meer om me heen, is het gevoel ook wel een beetje dat deze zomer ook wel een hele intense zomer is geweest. Een hele veel bewogen zomer. Dat is ook wel onze ervaring. En dat geldt ook voor ons als gemeente. Niet alleen het wereldtoneel, maar ook ons als gemeente. Ik weet dat sommigen van ons ook vrienden hebben begraven. Mensen van zeer nabij. En ook als gemeente hebben wij Helen Verhaar moeten begraven. Afscheid van haar genomen. Een diepgelovige vrouw uit ons midden. 81 jaar is ze geworden. En ze is nu bij Jezus. En we hebben 2 weken geleden, toen stond ik er ook, met elkaar gedeeld dat Wim Stoorvogel is overleden. En ja, dat is ook een ingrijpend verlies. Het ging overrompelend snel op een gegeven moment. En misschien was je erbij, omdat je hier was. Misschien zat je ver weg op vakantie. Is dit de eerste keer dat je hier weer bent? In de Stadskerk. En heb je toch een beetje van een afstand gevolgd? Misschien vond je dat jammer. Voelt het nog onwerkelijk dat het zo is. Maar ja, het is in de eerste plaats een ingrijpend verlies voor Kobe. Een ingrijpend verlies voor de kinderen. Een ingrijpend verlies voor de kleinkinderen. Dat ze hun man, hun vader, hun grootvader moeten missen. En dat gemis en dat verdriet, dat is daar. En daarom is mijn vraag ook, blijf hen dragen met het gebed. En blijf om hen heen staan. En tegelijkertijd is het ook ingrijpend voor de gemeente. Want Wim heeft ons meer dan 17 jaar lang gediend. De Heer gediend, de gemeente gediend. En dus is het ingrijpend, iets ingrijpends, ook in de geschiedenis van wie je bent als lokale gemeente, dat dat gebeurt. En op zo'n manier. En ja, dan denken we ook gewoon aan Wim als een man vol van geloof. En de dankdienst voor zijn leven was ook indrukwekkend. En dat kwam er ook uit. Hij leefde door geloof. Hij had een visie. En hij zag een gemeente in 1996 die er nog niet was. Het was een man met vastberadenheid. En die ging voor zijn Heer. Vol liefde voor Jezus, liefde voor het woord, passie voor gemeenteopbouw. Hij ging ervoor. En hij is nu bij Jezus. En dat is een ingrijpend iets. En ik wil het opnieuw aanraken. Ook voor hen die hier nu voor het eerst in de kerk zitten. En voor wie dat nog onwerkelijk is. En zoals Joost ook zei, de dankdienst voor het leven is terug te zien op internet, op de website van de gemeente. Dus dat is heel fijn dat dat kan. Het is een ingrijpend iets en tegelijkertijd er ging ook zoveel troost uit van die dankdienst voor zijn leven, van die afscheidsdienst. Zoveel troost, zoveel kracht ook. En ja, dan denken wij ook, als we aan Wim denken, aan een man die altijd die toekomst vasthield, die leefde vanuit die verwachting. Houd vol, ga door, blijf in beweging, want het komt goed. Jezus zal verschijnen en als hij verschijnt, dan zal de aarde in één keer getransformeerd worden naar Gods werkelijke bedoeling. En wij met hem. En juist die boodschap, die resoneert zo in deze zomer met al die intensiteit, ook op het wereldtoneel. Aan het begin van de zomervakantie, toen begon het daar in Israël met 3 Joodse jongens, die werden ontvoerd op de Westbank en werden vermoord. En dan de reactie, ook als een Palestijnse jongen wordt verbrand. En dan is daar weer oorlog, dan is daar weer conflict. En is het ook nodig dat we blijven bidden voor een wonderlijke opening, ook voor vrede daar, voor het Joodse volk. Voor beide kanten om te bidden en te staan. En nou ja, dan rijd je op een gegeven moment naar Frankrijk en dan zitten we ergens in de Auvergne en dan begint dat gepruts met zo'n tent. Hè, dan moet je die weer helemaal opzetten. En dan is dat helemaal je wereld. En ben je daarmee bezig. En we stonden in de zon te bakken. 34 graden. En Nora die parkeerden we ergens in de bosjes. 10 meter verderop. Kon ze nog een klein beetje slapen. En op een gegeven moment dacht ik van dit is hier veel te heet. Hier is geen schaduw. Dus Ik heb een plannetje bedacht. Harmke uiteindelijk overtuigd. Ik wilde mijn tent verkassen. Verderop naar onder de bomen. En ik moest echt even praten. En echt even overtuigen. Want als het dan in mijn kop zit, krijg ik het er ook niet meer uit. Op een gegeven moment mocht ik het golfkarretje lenen van de camping-eigenaar. Ik denk, bam, die is voor mij. Dus alle spullen erin en over die camping. En je bent bezig en weer het tentje opzetten. Dat is dan mijn wereld. En ineens hoor je dan, er is een vliegtuig neergehaald. En dan gaat er zo'n siddering daar en dan is er weer wat gebeurd ergens bij Oekraïne. En dan krijg je nog een berichtje van je schoonmoeder dat een broer van een vriend van mijn zwager en zijn vriendin, beide zijn omgekomen. En dan komt het van twee kanten en dan denk ik, wat gebeurt er in deze wereld? Wat is hier toch gaande allemaal? En die siddering die ging ook door Nederland heen. En misschien ken je mensen, die mensen zijn verloren daarin. En dan later, ja, dan kom je op een gegeven moment weer thuis en dan is daar dat nieuws van ISIS en de christenvervolging in Irak, in Syrië, in al zijn intensiteit. En wat krijgt de kerk van de Heer Jezus Christus daar klappen? En wat moeten onze broers en zussen toch een prijs betalen voor het volgen van de Heer Jezus daar? En ik sprak met een sleutelfiguur binnen Open Doors afgelopen week. En hij vertelde me, hij zei, wat hier gebeurt, dat is een ramp. De vervolging hier is zo wreed en zo meedogenloos en zo niets ontziens. Zoiets hebben we nog niet eerder gezien. Wat hier gebeurt is een ramp. En ik vroeg hem nog, ik zei, joh, en Noord-Korea dan? Is het nog meedogenlozer dan in Noord-Korea? Hij zei, ja, maar dat is ook een hele andere situatie. Daar heb je, in 1954 had je daar 500.000 christenen. En vandaag de dag heb je daar nog steeds 500.000 christenen. En dat is een immens wonder dat de kerk dwars door alles heen staande is gebleven. Een wonder van de Heer. Maar als je kijkt naar Irak, naar Syrië, daar was van oudsher altijd een kerk. Meer dan 1800 jaar gelovigen die de naam van de Heer Jezus belijden daar. Maar die kerk is bezig om weggevaagd te worden. Arabisch Irak, daar waren 1,2 miljoen christenen en nu nog een paar duizend. In Koerdisch Irak, in het noorden, daar zitten nu nog 200.000 christenen. Maar als Arbil, de hoofdstad, valt, door de ISIS-strijders gepakt wordt, dan is het afgelopen met de kerk in Irak. Zo is mij verteld. Het is intens, het is een ramp, het is van een omgang, dat is nog niet eerder gezien. En ik dacht van ja, we kunnen niet onze liederen blijven zingen en vasthouden aan de thema's die we hebben gepland als dit allemaal speelt. En ik wil vanmorgen vanuit verbondenheid ook met de broers en zussen in Irak en Syrië, vanuit de eenheid die we met hen hebben als zusterkerk in de Heer, Hebreeën 13 gaan lezen. Vanuit verbondenheid met hen en dan ja, onze houding bepalen. Hoe kunnen wij hierop reageren? Hoe kunnen wij opstaan? Wat kunnen wij doen? En er zitten drie aansporingen in die tekst. En die wil ik graag met jullie bekijken. We lezen Hebreeën 13. En als je je Bijbel bij je hebt, dan mag je die erbij pakken vanaf vers 12. Hebreeën 13, vanaf vers 12. Daar staat, daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. Laten we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Onze stad is immers niet blijvend. We kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Laten we met Jezus' tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, ononderbroken. En houd de liefdadigheid en de onderlinge solidariteit in ere. Want dat zijn offers waarin God behagen schept. Drie aansporingen. En de allereerste aansporing die ik wil noemen, staat in vers 16. Houd de onderlinge solidariteit in ere. Want dat is een offer waarin God behagen schept. Houd de onderlinge solidariteit in ere, zegt het woord. Solidariteit, daar staat beoefen koinonia. Dat woord waar Arjan weken geleden over gepreekt heeft. Beoefen dat. Wees mededeelzaam, zegt de schrijver. Die aansporing betekent, geef je geld, geef je goederen, beoefen koinonia om hen bij te staan, je medegelovigen die in nood verkeren. Houd de solidariteit in ere, zegt de schrijver. En als wij iets willen doen waar God van houdt, want dat staat er. Dat zijn offers waarin God vreugde vindt. Als wij iets willen doen waar God van houdt. Als jij iets wil doen waar God van houdt. Houd de solidariteit in ere. En ik zie eigenlijk drie manieren, en misschien zijn er wel veel meer manieren, maar in ieder geval drie manieren waarop wij die solidariteit in ere kunnen houden. In de eerste plaats, wij kunnen een t-shirt dragen. Ja, in de tweede plaats, wij kunnen bidden. In de derde plaats, wij kunnen geven. Wij kunnen een t-shirt dragen. Nou, dit shirt. Het lijkt op een smiley zonder ogen, maar dat is het niet. Het is de Arabische letter N. En misschien heb je het shirt al gezien. Misschien weet je al wat het betekent. Maar die Arabische letter N, dat is de N van Nazrani. Dat is de N van Nazareners. En dat is de naam die de moslims gebruiken om christenen aan te duiden. De Nazareners. En is het zo dat de strijders van ISIS op 18 juli de stad Mosul in Irak binnentrokken. En dat zij daar de huizen bekladden van christenen met deze Arabische letter N, Nasrani. En terwijl ze daar die huizen aan het bekeren waren, dan zeiden ze tegen die christenen daar, wij stellen een ultimatum. Je hebt drie mogelijkheden. Of je verdwijnt, of je betaalt een torenhoge boete, of je bekeert je tot de islam. En anders zul je sterven door het zwaard. Dat is toch een keuze? Ik heb dat op me door laten dringen. Ik dacht van, moet je voorstellen dat op een gegeven moment iemand op mijn huis staat te tekenen. Met een bepaald teken en dan krijg ik een ultimatum. Je bekeert je, je betaalt torenhoge boetes die je niet kunt betalen, of je sterft door het zwaard. Wat zou je doen? Alleen die vraag is al benauwend. Wat ga ik doen? Dan doe ik de voordeur dicht. Dan loop ik naar mijn woonkamer en dan zit ik daar en dan kijk je naar je vrouw, je kijkt naar je kinderen. Je hebt 24 uur, je hebt een huis, wat neem ik mee? Welke prijs wil ik betalen voor het belijden van de naam van Jezus? En je kijkt naar je kast, er staan alle fotoalbums van je leven tot nu toe, alle dierbare herinneringen. Je hebt nog wat administratiedingen die misschien van belang kunnen zijn. Je hebt een paar lievelingsboeken. Neem je kleren mee? Wat past er allemaal in je auto? Wat ga je doen? Alleen die vraag al vond ik gewoon benauwend. En 18 juli is die vraag gewoon gesteld. En al die christenen daar in Mosul. De Arabische letter. Nasrani op je huis. En je hebt 24 uur. En massaal vluchten de overgebleven christenen naar het noorden. En alles wat ze mee konden nemen, alles wat ze konden dragen, dat namen ze mee. Sommigen hadden nog een auto, die stopten ze vol. Maar dan kwamen ze daarbij een checkpoint van ISIS, die extremistische islamitische groepering. En er werd alles nog afgenomen. Auto in beslag, eten, drinken, zelfs muntjes van 15 cent, zakgeld van de kinderen, alles ingeleverd, trouwringen van vingers geknipt, alles. En vervolgens moesten ze dan maar te voet zorgen dat ze in veiligheid kwamen in het noorden. En er was een medewerker van Open Doors, die dan die mensen ook opvingen en die zei, ja, daar kwamen ze. Uitgeput. Met het enige wat ze hadden, de kleren die ze droegen. Na vele uren en uren en uren en uren en uren gelopen. Ook met kinderen en baby's en peuters. Zonder water, zonder voedsel. En de verontwaardiging die ontstond over dat markeren en dat brandmerken en dat verdrijven, dat was zo groot daar. Dat ja, die christenen en ook gematigde moslims, ja, gewoon die letter N als ereteken gingen dragen. Nasrani. Ik ben er trots op christen te zijn. Nazarene. En dat is ook in Nederland begonnen. Open Doors die begon met het verkopen van deze shirts. 7,5 euro op de site. En er zijn al tussen de 1000 en 2000 verkocht. En het drukt verbondenheid uit met de verdreven christenen in Mosul. Houd de solidariteit in ere. Want dat is waar God van houdt. Wij kunnen een t-shirt dragen. En weet je, deze ramp die de kerk daar treft, die raakt ons allemaal. Want het bleek dat een student, priester in Utrecht, die is al belaagd en lastig gevallen omdat hij een t-shirt droeg. Gert-Jan vertelde mij meerdere verhalen dat mensen lastig gevallen zijn omdat ze een t-shirt droegen. Het komt dichtbij. En wat nou als jihadstrijders vanuit het Westen, die daar vechten, getraumatiseerd weer terugkomen in Nederland? En dan? Wat gaan ze doen? Het raakt ons allemaal. Houd de solidariteit in ere. Mijn vader die zei nog tegen mij deze week. Hij zei, Theo, in wat voor wereld gaan mijn kleinkinderen opgroeien? Wat staat nog allemaal te wachten? Wat gaat er allemaal komen? Houd de solidariteit in ere. Het tweede is, we kunnen bidden. Toen aan een veldwerker van Open Doors in Irak werd gevraagd, waar kunnen wij voor bidden? Toen was zijn aangrijpende antwoord, ik weet het niet. Bid gewoon. Bid. Bid. Wij kunnen bidden als mensen zo onder druk staan dat ze niet meer weten waarvoor ze moeten bidden. Wij kunnen hopen voor hen die zo verdrukt worden dat alle hoop hun uit de handen is geslagen. Wij kunnen bidden dat het geweld stopt in Irak. Wij kunnen bidden dat kinderen nog meer schrijnende en afschuwelijke beelden en situaties voor ogen krijgen. Wij kunnen bidden dat er water zal zijn en voedsel en dekens en matrassen en medicijnen om die stroom vluchtelingen in Noord-Irak op te vangen. Wij kunnen bidden dat de aanwas van strijders, de toevoer van wapens, stopt. Wij kunnen bidden dat God wonderlijk ingrijpt en harten verandert van ISIS-strijders. Dat ze zullen gaan inzien wat een ellende ze veroorzaken. En dat ze zeggen, wij moeten stoppen. Wij kunnen bidden voor de toekomst van de kerk in Irak. 1,2 miljoen ooit op het Arabisch land. En dan een paar duizend over. Wij kunnen bidden dat Arbil stand houdt. Wij kunnen bidden. En we mogen ook danken. Dat God kracht geeft aan christenen daar. Er zijn christenen die dragen dat Nasrani teken met trots. Te midden van het tumult, het geweld en de spanning. Maar wij kunnen bidden. Houd de solidariteit in ere. Wil je iets doen waar God van houdt? Bid. En wij kunnen geven. Wij kunnen geven. Voor 40 euro helpen wij een gezin 2 weken lang. Aan voedsel. Aan water. Aan dekens, matrassen. En dat soort dingen. Open Doors helpt 2.000 tot 3.000 gezinnen. Hoe mooi als wij vanmorgen vanuit deze plek talloze gezinnen kunnen helpen de komende weken. Om verder te kunnen. Om hoop te koesteren. Want ze weten, hé, zij houden daar in Groningen de onderlinge solidariteit met medegelovigen in stand. Ze staan ons bij. Wij kunnen geven. En deze eerste aansporing, houd die solidariteit stand en hoog. Die wordt gedragen door een tweede aansporing. En die tweede aansporing die is te vinden in vers 13. Daar staat omdat Jezus buiten de stadspoort geleden heeft. Laten wij dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn vernedering. Omdat Jezus buiten de stadspoort heeft geleden, laten wij het kamp verlaten. Laten wij ons bij hem voegen en laten wij delen in zijn vernedering. Omdat Jezus buiten de stadspoort heeft geleden. Daarin betoonde hij zich het ultieme zondoffer. Voor de zonde van alle mensen. Van alle tijden. Op de grote verzoendag werden de kadavers, de lichamen van de dode offerdieren, de jonge stier en de geit, die werden buiten de stadspoort verbrand. En op die manier maakt de schrijver duidelijk, ja, zo is Jezus ook buiten de stadspoort, als ultieme vervulling, als ultiem zondoffer gestorven. Daar buiten de stadspoort. Maar daarbuiten die stadspoort, dat heeft ook de lading in zich dat Jezus daar stierf. Niet als gerespecteerd mens. Nee, Jezus, hij stierf als outcast. Daarbuiten de stadspoort, daar werden de mensen als afval gedumpt die niet meer meededen. Die afgesneden waren van de sociale gemeenschap. Daarbuiten de stadspoort, dat betekent daar voor de verstotenen, voor de verworpenen, voor de verschoppelingen. Jezus stierf daar als outcast. Willen wij dichter bij Jezus komen? Willen wij meer van Jezus zien? Dan zegt de schrijver, verlaat dan je kamp. Als je meer van Jezus wil zien, als je hem zoekt te vinden, blijf dan niet binnen, want hij is niet binnen. Hij is niet zozeer waar iedereen graag wil zijn. Hij is niet zozeer waar het hip en trendy is om Jezus te volgen. Als je Jezus wilt vinden, ga dan naar buiten. Buiten het kamp. Buiten de stad. Buiten de veiligheid. Buiten het gemak. Buiten het comfort. Buiten de anonimiteit. Ga naar buiten. Buiten het kamp. En voeg je bij hem. Vereenzelvig je op een radicale manier met de verworpen Heer. Met de lijdende knecht. En deel in zijn vernedering. En de lading in dit vers, als je dan bedenkt dat dit gewoon letterlijk gebeurd is met onze broers en zussen in Mosul. Dat daar op een gegeven moment dat teken op je muur wordt gekalkt. En dat je een ultimatum hebt van 24 uur. Ik heb mij afgevraagd, zouden zij dat tegen elkaar gezegd hebben? Zouden zij tegen elkaar gezegd hebben, laten wij ons kamp verlaten? Zouden ze tegen elkaar gezegd hebben, dit is ons moment om de prijs te betalen voor het volgen van Jezus? Zouden ze gezegd hebben van ja, wij verlaten onze stad, onze geboorteland, alles wat ons dierbaar is, het speelgoed van de kinderen, die fotoboeken. We laten het allemaal achter. We verlaten ons kamp letterlijk. We voegen ons bij Jezus, bij de verworpen Heer, die gesmaad is, die geminacht is, die mishandeld is, die vernederd is. En we delen in zijn vernedering. En daar gingen ze. Duizenden, berooid van alles. En ze leefden het, letterlijk. Maar ik denk dat het ook een woord is voor ons, vanmorgen. Wil je Jezus zien? Willen wij dichter bij Jezus komen? Zoek hem dan niet binnen. Maar trek op naar de plek waar hij te vinden is. En verlaat het kamp en ga naar buiten. Vereenzelvig jezelf radicaal met deze verworpen Heer. Ik zie voorbeelden in de Bijbel. Mozes vind ik mooi. Dat als op een gegeven moment dan het volk geknield heeft voor dat gouden kalf. Dan trekt God zijn heilige aanwezigheid weg van dat kamp. En dan moet Mozes een tent van samenkomst buiten dat kamp plaatsen. En elke keer als Mozes dan God wil ontmoeten, dan verlaat hij het kamp. En dan staan al die Israëlieten voor de deur van hun tent en dan verlaat Mozes het kamp. En dan gaat hij naar de plek waar hij God kan ontmoeten, waar hij God kan zien. Verlaat het kamp. Daar is God te vinden. Jezus, als de verworpene, hij zocht de verworpenen op. Hij was buiten het kamp te vinden. Denk maar aan Samaria. Iedereen liep er met een boog omheen. Maar Jezus, hij zoekt de verstoten vrouw bij de put op. Dat is Jezus. Bartimeus, hij zit buiten de stadspoort in Jericho. En de menigte, die loopt langs hem heen. En die hebben het druk, want er is feest in Jeruzalem. En Jezus staat stil. De blindgeborene wordt genezen. Gaat naar de Joodse leiders. Krijgt de wind van voren. Ze jagen hem weg. Dan staat er maar, Jezus zocht hem op. O lieve mensen, ik wil Jezus zien. Ik wil Jezus zien. En als ik hem wil zien, dan moet ik hem zoeken bij de lijdenden, bij de zwakkeren, bij de verschoppelingen. En daar zal ik hem vinden, als de verworpen Heer bij de verworpenen. Wil je Jezus zien? Verlaat het kamp. Sta op. Maak het zichtbaar. Met alles wat er gebeurt in de wereld. Misschien wel met meer risico's van dien. Wat gaat er nog komen? Met alles wat er gezegd wordt. deze week, in de jaren die komen, maar ik zal het kamp verlaten. Dat je dat zegt, dat wij dat zeggen. Wij zullen wandelen naar Jezus toe. En we zullen ons bij hem voegen. En we zullen bij hem blijven, wat er ook gebeurt. En vanmorgen hebben we in de eerste dienst ook gebeden. En mijn gebed was ook, Heere God, maak mij klaar voor wat komen gaat. Dat ik staande zal blijven. Door uw genade, dat mijn hart gesterkt zal zijn door uw genade. Dat als het komen gaat, dat ik dat kamp achter me zal gelaten hebben. En dat ik bij u zal blijven. Voed mijn hart toch met genade. Plant uw liefde toch in mijn hart. Dat ik nooit uw naam zal verloochenen. Maar Heer, het is mijn gebed. Want hoe zouden wij reageren? Wil je Jezus zien, zegt de schrijver? Verlaat het kamp. En de derde aansporing die naar ons toekomt is vers 15. Laten wij met Jezus tussenkomst een dankoffer brengen aan God. Het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen. Ononderbroken. Een dankoffer. Vrucht van lippen die zijn naam prijzen. O, dat de naam van de Heer Jezus toch voortdurend op onze lippen zal zijn. Om zijn naam te prijzen. En dat brandmerk, dat stigma, wat die strijders daar op die muren bekladden. Dat is een eretitel geworden voor heel veel christenen. Nazrani. Een geuzennaam. Een eretitel. Nazareners. Wij horen bij Jezus van Nazareth. O, en die naam Jezus van Nazareth, die gonst door de evangelie. Die klinkt door de brieven. Jezus van Nazareth. En het begint met de verzuchting van Nathanael. Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen? Jazeker. Jezus komt daar vandaan. Jezus van Nazareth. En als je dan kijkt in Handelingen 3 naar dat verhaal van die verlamde bij de Schone Poort. En Petrus en Johannes die komen daar. En dan hebben ze geen geld. Ze hebben geen zilver. Maar Petrus zegt, wat ik wel heb, dat geef ik u. En dan zegt hij, in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. O, en er is kracht in die naam. Kracht in de naam van Jezus van Nazareth. En de man die staat op en hij loopt. En meteen komt daar weerstand. Jezus van Nazareth. Weerstand. En dan moeten ze naar de Joodse leiders en dan moeten ze zich verantwoorden. En in wiens naam staat er dan, hebt u dit gedaan? In wiens kracht? En Petrus, vervuld van de Heilige Geest, zegt dan, het is in de naam van Jezus van Nazareth. En Petrus denkt, als ik daar toch sta te preken, dan zullen ze het weten ook. En dan zegt hij, in de naam van Jezus van Nazareth schuilt redding. Er is geen naam gegeven op aarde in wie redding gevonden kan worden. Alleen maar in de naam van Jezus van Nazareth. Door niemand anders kunnen wij worden gered. Want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt. Amen. Het is de naam van Jezus van Nazareth. In die naam is toekomst. In die naam is hoop. In die naam is reiniging. In die naam is vergeving. In die naam is verlossing. In die naam ben je veilig. Je kunt ernaar vluchten als naar een toren. De naam van Jezus van Nazareth. En dan zijn daar de Joodse leiders en die zeggen, je mag die naam niet meer gebruiken. Want ze weten, er is kracht in die naam. En het lukt ze niet, Petrus en Johannes. Ze blijven die naam maar op hun lippen houden. En dan dat moment van Paulus, onderweg naar Damascus. Saul, waarom vervolg je mij? Zie je dat de verhoogde Heer zich daar nog vereenzelvigt met de verworpen volgelingen van hem op aarde. Waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus van Nazareth. Jezus gebruikt daar zijn eigen naam, Jezus van Nazareth. Hij stelt er een eer in om op die manier genoemd te worden. Jezus van Nazareth. Weerstand. Weerstand. Mensen worden woest. Het ontlokt woede, het razernij. De naam van Jezus, je wordt erom mishandeld, je wordt erom vervolgd. Mensen die slachten elkaar af, daar de naam van Jezus. De prijs om hem te volgen is daar zo hoog. Maar voor ons is de naam van Jezus vreugde. Voor ons is de naam van Jezus het hoogste. En is die naam van Jezus op jouw lippen een ononderbroken dankoffer? Is de naam van Jezus in al zijn zuiverheid op jouw lippen? Acht jij die naam hoog? Is die naam jou dierbaar? Is die naam jou kostbaar? De aansporing is, laat toch die naam, de lof voor die naam, door jou voortdurend gefluisterd worden. Gezongen worden. Geroepen worden. Daar waar het nu nog zo luid kan. En er niks met je gebeurt. Maar laten we die naam fluisteren. Jezus. Van Nazareth. Jezus. En er zit iets in dit gedeelte. Dat voorziet alles van een hemelse glans. Er zit iets wat ja, de brandstof is die maakt dat wij solidair kunnen zijn. Dat de kracht zal zijn om Jezus te blijven zoeken. En ook om te delen in zijn vernedering. Er zit hier iets wat maakt dat de kracht zal zijn om zijn naam op je lippen te houden. Ononderbroken. Jezus. Dat heeft te maken met dat woordje immers. Onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Immers. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Immers. Immers. Wij hebben hier geen blijvende stad. God heeft voor ons een toekomstige stad. Immers, geliefde broers en zussen in Mosul, met het verlaten van je huis, je hebt hier geen blijvende plek. God heeft een toekomstig huis voor jou, een toekomstige stad voor jou. Er komt een dag, dan zal Jezus verschijnen. En dan komt daar dat nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel neergedaald op aarde. Dan is daar de eeuwige heerschappij in al zijn volheid. Dan zal de glorie van de Heer de aarde bedekken. En dan zal deze schepping getransformeerd worden. Nee, deze schepping wordt niet afgedankt. Deze schepping wordt niet afgeserveerd. Deze schepping wordt niet geparkeerd of in de steek gelaten. Nee, deze schepping gaat de Heer ter harte. En hij zegt, er komt een nieuwe aarde. Vanuit deze aarde. Deze aarde is eigenlijk een soort moeder waaruit die nieuwe aarde geboren gaat worden. Want ik ga alles transformeren. Als ik verschijn. Oh, dan wordt deze aarde getransformeerd in een wereld zoals ik hem bedoeld heb, in al zijn volheid. En dan zullen jullie lijken op Jezus in al zijn volheid en heerlijkheid. En dan zal zijn glorie van je afspatten. Er komt een dag. Ik heb een toekomst. Een stad met fundamenten. Immers. En die toekomstverwachting, die zeker is. En niet omdat de toekomst zeker is, maar omdat wat God zegt over de toekomst zeker is, die gaat komen. Die stad is er. Gods realiteit bestaat al. De opstanding is al gebeurd. En het is de brandstof voor de pelgrim. Als daar de christenen uit het oog verliezen dat God een stad voor hen heeft, waar zouden ze zijn? Immers, het is hier niet blijvend. God heeft een toekomstige stad. En we kijken verlangend uit naar die stad. Als iemand ons ontvalt, dan zeggen wij vaak, hij is in de hemel. En dat klopt, bij Christus. En soms kan het zijn dat we dan denken dat dat ook de eindbestemming is. We zijn ergens in de hemel, voor altijd. Maar de hemel, dat is een tijdelijk logeeradres, daar bij Christus. Daar zullen we tijdelijk zijn tot het moment waarop hij verschijnt. En dan komt daar dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En die glorie van de Heer die alles zal bedekken. En dat is de toekomst die God voor ons heeft. En daar zal recht zijn. Daar zal iedereen verantwoording moeten afleggen van zijn daden. Al het onrecht wat gepleegd wordt, oh, er moet verantwoording over afgelegd worden. Daar zal troost zijn. Daar zal vrede zijn. Daar zal alles recht zijn. Daar zullen geen tranen meer zijn. Daar zal geen lijden meer zijn. De dood zal daar niet meer zijn. En God zal wonen onder zijn mensen. Onder zijn volk. En daarom. Daarom. Oh, omdat die stad komende is. Daarom kunnen wij geven. Daarom kunnen wij uitdelen. Daarom kunnen wij bidden. Dat is wat maakt dat we zeggen van hier met dat geld alsjeblieft. Hier goederen. Al mijn energie in die gebeden. Want ik zet mijn kaart op wat eeuwig is. En ik richt mijn pijlen op wat eeuwig is. Op wat liefde is. Op wat het koninkrijk is. Op wat nu al in die stad van waarde is. En tot dat moment. En tot die dag. Zullen wij solidair zijn. Tot die dag zullen wij Jezus blijven zoeken. Tot die dag zal zijn naam op onze lippen zijn. Ononderbroken. Ik wil graag samen bidden. En ik wil vragen of jullie daarbij willen gaan staan. En dan wil ik een voorstel doen. En mijn voorstel is dat we samen gaan bidden. Dat wij het in praktijk gaan brengen. Houd de solidariteit in ere. O Heer Jezus, wij willen iets doen waar u van houdt. Wij kunnen bidden en we zullen bidden. Het is mijn voorstel dat ik straks begin met bidden. De muziek gaat spelen. En dat dat overvloeit in gezamenlijk gebed. Dus ik wil ook gewoon vragen om hardop te bidden. Buurman, buurvrouw links. Of rechts, of met z'n drieën, of met z'n vieren. Maar dat gebeden gaan opstijgen. En ja, we kunnen fluisteren, maar we kunnen ook hardop bidden. Laat die gebeden maar horen, ook in de hemelse gewesten. Laat het gewoon uitspreken. En daarom bid met twee, bid met drie, bid met vier. Dat we zeggen, we pakken gewoon een moment. En we bidden voor Irak. We bidden voor onze vervolgde broers en zussen. Voor al die andere minderheden, ook gematigde moslims, voor jezidis, alles wat daar gewoon mishandeld wordt en vermoord. Dat we zeggen, we bidden voor de toekomst van de kerk. Dat we bidden voor Israël, voor het Joodse volk. Dat God wonderlijke openingen voor vrede geeft en dat zijn toekomst daar ook verder gaat. Dat zijn plan door niets gehinderd zal worden, maar zal baanbreken. Dat we gewoon gaan bidden. En dat we het laten horen. Is dat een goed voorstel? Zullen we dat doen? Goed. Vader in de hemel, we komen zo tot u, want u bent onze vader en u regeert. We belijden dat, we erkennen dat en we houden van uw zoon de Heere Jezus Christus die is opgestaan uit de dood. En toen hij opstond, toen was het een nieuwe dag, toen begon de zon te schijnen, toen was daar die nieuwe toekomst al baan gebroken. En we leven in die tussentijd, tussen dat het al is baangebroken en dat het nog in al zijn volheid komen moet. Maar we belijden en we erkennen dat uw koninkrijk al als een zuurdeeg deze wereld doortrekt. Maar onze roep vanmorgen is, Heer, maak het manifest. Laat het zien dat u regeert. Daar ook in die brandhaard van Irak, van Syrië. Vader, we bidden voor onze broers en zussen die daar mishandeld worden en verdreven worden. Vader, dat ze toch trouw zullen blijven aan uw naam. Vader, dat ze toch met trots zullen standhouden. Vader, dat u hen kracht geeft en bijstaat op zo'n manier, Heer, dat ze uw naam niet zullen verloochenen. Vader, wees met hen. En Vader, we bidden dat het geweld zal stoppen in de naam van Jezus van Nazareth. We bidden dat de aanwas van strijders en de toevoer van wapens stoppen zal. Vader, we bidden dat gehandicapten en zwakkeren en ouderen die in Mosul zijn achtergebleven en die gedwongen worden om zich te bekeren, o Heere God, dat u zich over hen ontfermt in de naam van Jezus van Nazareth. Vader, we bidden echt voor de toekomst van de kerk in Irak. Vader in hemel, we bidden echt, Heer, dat u uw kerk bewaart. Dat uw kerk daar niet zal worden weggevaagd. Maar dat daar mensen overblijven die uw naam belijden. En Vader, we danken u ook voor de christenen die met trots het teken dragen. Omdat ze bij u horen. En Vader, we bidden voor noodhulp, dat het op gang komt. Van harte. Vader, we bidden ook voor de vluchtelingen in ons midden. Vader, als hier ook mensen zijn in ons midden die gevlucht zijn uit Irak, gevlucht zijn uit Syrië, moesten vluchten uit Iran, vluchten uit al die landen en die nu ontheemd zijn, Heere God. Maak ons als gemeente vaardig om een thuis te zijn, ook voor hen. O Vader in de hemel, we bidden voor de vluchtelingen in ons midden. Heer, ontferm u over hen. Sta hen bij. En Vader, zo hoort u onze gebeden. En als we ook gezamenlijk nu op dit moment, Heer, onze stem willen verheffen en onze gebeden naar u willen opzenden, dan prijzen we u van harte dat u uw oren neigt en dat u het hoort en dat het offers zijn waar u van houdt. Hoor ons gebed als we hardop, Heer, uw naam aanroepen voor onze broers en zussen. Laten we samen bidden. Geliefde gemeente, laten we hardop bidden. En de naam van Jezus van Nazareth aanroepen. En Vader in de hemel, er is een ramp gaande daar die zich voltrekt. En Heer, we bidden dat het stopt.